Tweetal mededelingen, gemeente. De eerste is dat morgenavond om 8 uur de kerkraad hoopt te vergaderen. Morgenavond 8 uur. En de tweede mededeling is dat op deze dag in beide diensten aan het einde van de dienst bij de uitgang de collecte zal worden gehouden voor de zondagsschool. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 130, daarvan het eerste, het derde en het vierde vers.
Thank you.
We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en daarna zingen we uit Psalm 25 het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Daarna lezen we het woord van God en de schriftlezing is deze morgen uit het boek van de psalmen en daarvan psalm 40. We noemen u al schriftlezing psalm 40 na de wet des Heren en na het zingen van psalm 25, het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Psalm 40, Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt. En niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Want kwaden tot zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen dat ik niet heb kunnen zien. Zij zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds en mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming die van mij zeggen, ha ha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn. Allen die u zoeken, laat de liefhebbers uws heils geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Tot zover de woorden van deze psalm. We willen met Gods hulp nadenken over een gedeelte wat u in deze psalm kunt vinden. Psalm 40, daarvan het tweede tot en met het vierde vers. Psalm 40, de versen 2 tot en met 4, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Tot zover. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere smeken om zijn zegen. Groot en eeuwig God, gij zijt het die in de hemelen woont, omringd door de engelen scharen. Gij zijt het die de heilige bent en ook de rechtvaardige, onkreukbaar in uw majesteit en in uw grootheid. Wij naderen tot u en zoudt u zelf, Heere, ons diep willen doordringen van de grootheid van u en de nietigheid en de schuld van ons mensenkinderen. Opdat wij met eerbied tot u naderen en in het stof mogen buigen. En mogen erkennen dat Gij groot zijt. Groter dan dat de hemel der hemelen U zou kunnen bevatten. En dat wij klein zijn, stof, schuldig, verloren. Heere, wil U daar een diepe indruk van geven in ons leven. Opdat wij vanmorgen doordrongen van de ernst van ons leven, doordrongen van de schuld van ons leven, in onze bank mogen zitten en op de kansel mogen staan. En opdat onze ogen gericht mogen worden op U alleen. En we smeken om onverdiende gunstbewijzen en onverdiende genade. Want zo alleen, Heere, zal het vanmorgen een gezegende dienst kunnen worden. Zo alleen zal ook deze dag Uw zegen kunnen blijken, wanneer U op het gebed toch Uw gunst zou willen betonen en uit onverdiende ontferming aan ons zou willen denken. We bidden U dan, Heere, wil U uit die onverdiende genade ons opzoeken. Wil U denken aan allen die naar Uw woord luisteren vanmorgen. Degenen die hier zijn, die met ons zijn samengekomen in Uw huis. Maar ook allen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Heere, bereid ons Uw zegen. Laat het woord door mogen dringen tot in ons hart. Wil U daartoe alles wat het luisteren naar Uw woord in de weg kan staan, genadig wegnemen. Geef dat gedachten die ons bezet houden en die ons afleiden van Uw woord, ons niet zo mogen bezwaren dat het een hindernis is. Geef dat alles wat belemmering kan zijn, door U weggenomen mag worden. En wil U, Heere, geven dat we niet alleen luisteren mogen, of met instemming luisteren mogen, en het woord verstaan, maar zou U willen geven dat ons hart verbroken mag worden. En we mogen leren luisteren met heel onze ziel, als een woord wat tot ons persoonlijk gesproken wordt. Heere, open onze harten, opdat wij met ons hart acht gaan geven op het woord wat door U gesproken wordt. We bidden dat bijzonder voor hen wier hart nog gesloten is, wier hart gegrendeld ligt en toegesloten is voor Uw roepstem, voor Uw evangelie en voor Uw wet. Heere, wil U die grendel stuk breken en wil U de deuren openen en wil U laten zien hoe dat wij van nature verzonken liggen in de ruisende kuil, in een poel van modderig slijk, in een gevangenis waar we onszelf niet uit kunnen werken. We kunnen ons alleen maar dieper in onze verlorenheid en in onze schuld werken. Heere, laat dat vanmorgen op ons hart gebonden mogen zijn, opdat we gaan zien wie we zijn voor U en in welke toestand we verkeren. En opdat we uit die nood roepen, voer mij uit mijn gevangenis. Tot roem Uws naams, die heerlijk is. We smeken U, Heere, denk aan hen die iets beseffen van de nood van hun leven. Die voelen dat het zo niet verder kan. Die er diep van overtuigd zijn dat er een wonder moet gebeuren. Maar als ze om dat wonder vragen, dan lijken de hemelen zo gesloten. Dan is alles zo onmogelijk. Heere, wellicht zijn er die lang op U gewacht hebben. En die kloppen aan de poort van Uw genade. En die weten dat ze geen rechten hebben. En toch blijven smeken. Maar het licht en het uitzicht en de innerlijke opening ontbreekt. Heere, zou U hen vanmorgen verder willen leiden en willen onderwijzen. En willen laten zien dat er bij hen nu niets te vinden is waarop ze zich kunnen beroemen. Maar zou U ook willen laten zien dat er bij U hulp is voor verloren zondaren. En dat er bij U bevrijding en redding is voor hen die gebonden zitten in banden van de dood. Dat er bij U verzoening is voor hemelhoge schuld. Heere, laat het zien dat bij U een weg gebaand is waar wij alle wegen toegestopt en toegesloten hebben. En wil U die weg ook voor arme, verloren zondaren openen. Opdat zij in die ene weg die gebaand is door de Heere Jezus Christus, de weg gaan zien. En die weg ook voor eigen hart en leven mogen vinden. Wil u denken, Heere, aan allen die het licht van uw genade ontvingen. Zegen uw volk. Wil u geven dat het lied van de bevrijding, van onverdiende gunst aan hen bewezen, in hun hart mag zijn. En dat de lof van de Heere op hun lippen mag zijn voor alles wat u gedaan hebt. En wanneer soms alles weer zo toegesloten is en het lied wat u waard bent in hun leven lijkt te verstommen, de strijd en de aanvechtingen vele zijn, zou u, Heere, opnieuw uw volk willen redden uit de ruisende kuilen van hun eigen strijd en van hun moeite, en zou u hun gangen vast willen maken en hun stellen willen op die rotssteen, de rotssteen waarop ze wandelen kunnen, waarop ze gaan kunnen en waarop ze staan mogen, waarop ze zinken mogen met al hun vragen, met al hun nood. Heere, geef dat die ene rots, de rots der eeuwen, hun hoop en hun kracht mag zijn. En dat ze zinkend op die rots mogen leven. En zinkend op die rots alle troost en kracht van u verwachten mogen. We vragen u zo, Heere, denk aan ons in al onze geestelijke noden. Ze zijn meer dan we u kunnen noemen, want er is zoveel. De schuilhoeken van ons hart, ja heel ons hart, kunnen vervuld zijn met vragen en met noden. Er kunnen zelfs zorgen zijn en zonden zijn die wij niet beseffen. Maar u bent het die alle dingen weet. U bent het die alle dingen ziet. En daarom smeken we u, wil u op ons neerzien. En wil u vanuit uw woord en door de krachtige werking van uw Heilige Geest tot onze ziel spreken. Heere, laat ons niet over aan onszelf, maar bezoek ons met uw heil, onverdiend. Maar doe het, Heere, tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. Denk aan allen die hier met ons zijn samengekomen in de kerk. Wees met hen die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Denk aan allen die het moeilijk hebben. Denk ook bijzonder aan hen die in rouw gedompeld zijn. Ook deze afgelopen week hebt u weer zo krachtig gesproken, Heere, doordat de dood intrede deed in verschillende families, verschillende gezinnen. Ook twee gezinnen uit ons midden zijn de afgelopen week door rouw getroffen. En we dragen beide families bom aan u op, die vader, grootvader, deze afgelopen week door de dood moesten missen. We bidden u, Heere, wil u haar die haar man moest missen, de kinderen, kleinkinderen gedenken in deze droevige omstandigheden. Wil u balsem gieten in de wonde die gekomen is. Wil u kracht en hulp geven, ook als de dag van begraven komt. En wil u geven, Heere, dat uit deze roepstem, die tot de gehele familie, maar ook tot ons allen komt, zou u die roepstem willen heiligen aan het hart. Ja, heilig de vele roepstemmen die de afgelopen weken tot ons kwamen. Jongeren en ouderen, tijdelijke met het eeuwige verwisselen moesten. Heere, zegen het aan ons hart, opdat wij onszelf gaan afvragen of het wel met ons is, wanneer voor ons het sterven zal komen. Heere, geef dat we niet mogen rusten voordat we op die vraag een antwoord gevonden hebben, van u ontvangen. We bidden u, wees u met allen die ziek zijn. We dragen broeder Kattenstaart aan u op. En we smeken of u hem wilt gedenken. U kent alle omstandigheden, de redenen waarom we toch dankbaar mogen zijn. Tot hiertoe hebt u zoveel dingen wel willen maken. U weet ook de zorgen. de zorgen van zijn hart. We vragen u, Heere, wil u hem sterken? Wil u de middelen gebruiken en zegenen? Bovenal, Heere, wil u in uw gunst en genade op hem neerzien. Sterk hem met zijn vrouw en met al de hunnen in uw goddelijke ontfermingen. We bidden u ook voor onze bejaarde zuster van de Boom, die opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen deze afgelopen week. En daar geruime tijd zal moeten blijven naar het zich laat aanzien. We smeken u, Heere, of u haar deze dagen, moeilijke dagen, nabij wilt zijn. Haar kracht wilt geven. En of u nog genezing wilt schenken, kon het zijn spoedig. Maar bovenal vragen we u, Heere, wil u haar in gunst en in genade nabij zijn. En wil u ook deze weg van beproeving voor haar persoonlijk tot zegen doen zijn, opdat ze ervaren mag dat u van haar afweet. Heere, zou u dat uit genade willen schenken. We smeken u, wil u zo aan allen die het moeilijk hebben, met ziekte, rouw of andere zorgen bezwaard zijn, wil u aan hen denken. En wil u vanmorgen vanuit uw woord ons midden in onze noden en zorgen, midden in onze redenen van dankbaarheid, midden in de zegeningen die we ontvingen, aanspreken en toespreken. Heere, laat het woord van morgen niet ledig mogen wederkeren. Dat zal het nooit naar uw eigen woord. Maar geef, Heere, dat het van morgen een kracht mag zijn tot zaligheid. Verdiend hebben we dat niet. We belijden het voor uw aangezicht dat aan onze kant alles verzondigd en verbeurd is. Maar wil u op ons neerzien, in het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in het bloed van hem die gestorven is, die is opgestaan en die ter rechterhand Gods is om altijd voor zijn kerk te bidden. Heere, we vragen het om zijnentwil alleen. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 69, de versen 1 en 6. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 69, de versen 1 en 6. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. En het zesde vers. Ruk door uw macht mij uit het slijk. Behoed en laat mij niet verzinken in de wateren. 1 en 6 van Psalm 69. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 40 het eerste vers. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht en Hij heeft zich tot mij geneigd. Ik liep door nood op nood bedreigd. Hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Psalm 40, het eerste vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, eigenlijk is het opvallend dat in ons oude psalmboek zo vaak gesproken wordt over diepten, leed, ellende, schuld, strijd en tranen. En als we dat op ons af laten komen, dan kunnen we de vraag daarbij stellen: hoe komt dat dat de psalmen daar zoveel over spreken? Is het soms omdat in de psalmen een pessimistische kijk op het leven voorgedragen wordt? Of zoals we vandaag vaak zeggen, een negatief beeld heerst over dit leven? Dat wordt wel eens gezegd. Dat er in de Bijbel en met name in het psalmboek een negatieve kijk op het leven is. Maar zo is het niet. Want de psalmen tekenen het leven in hun werkelijkheid. De psalmen laten zien hoe dit leven getekend is door hoogte en door diepte. Door diepte van ellende en schuld. En hoe achter al die diepten, hoe achter al die tranen de bittere werkelijkheid van de zonde ligt. Maar daarom wordt juist ook in de psalmen die andere zijde belicht. Al wijzen de psalmen herhaaldelijk op diepte en op nood, op zonde en op schuld. Er wordt ons ook voorgehouden hoe dat de enige rots en de enige troost in de nood van het leven te vinden is bij de Heere alleen. En hoe dat de Heere uit zijn genade, uit die diepte wil redden, verlossen wil van zonde, nood en dood. En dan worden de psalmen liederen van aanbidding, een loflied dat uit de diepte opstijgt tot eer van de levende God. We zien dat heel duidelijk ook in deze overbekende en altijd weer aangrijpende psalm 40. En we willen bij deze verzen uit psalm 40 vanmorgen stilstaan en schrijven daar als thema boven de psalm van de redding uit de ruisende kuil. Daarin wordt gezongen ten eerste van ellende. Want we lezen in het derde vers: Hij heeft mij uit een ruisende kuil en uit modderig slijk opgehaald. Ten tweede van verlossing. Want de dichter David zingt dat hij uit die ruisende kuil verlost is. En ten derde van dankbaarheid. Want een nieuw lied wordt hem in de mond gegeven. Een psalm, de psalm van de redding uit de ruisende kuil. Daarin wordt gezongen van ellende, van verlossing en van dankbaarheid. U weet, gemeente, dat het boek van de psalmen vol staat met allerlei beelden. En deze beelden waren doorgaans ontleend aan het leven van alle dag in het oude Israël. En vandaar ook dat die beelden die in de psalmen zo vaak voorkomen, ieder mens aanspraken. Zo is het ook met de beelden die David hier aan het begin van deze psalm gebruikt. Dat waren beelden die voor iedere Israëliet heel duidelijk waren. Hij spreekt hier namelijk over tijd in zijn leven dat hij verkeerd heeft, dat hij was als in een ruisende kuil, een kuil die vol met modderig slijk was. Naar alle waarschijnlijkheid duidt dat beeld op de waterputten, de watervergaarbakken, dat is een beter woord, die er overal in het oude Israël waren. U weet dat het in Israël tijdenlang niet regende. Er waren de droge seizoenen tussen de vroege regen en de late regen in. En in sommige woestijnachtige streken regende het vrijwel helemaal nooit. Israël was in veel opzichten toch ook een waterarm land. En vandaar dat men in de bodem grote waterputten gegraven had. Watervergaarbakken, cisternen worden ze ook wel genoemd. Als het dan regende, in die korte maar heftige regenperiode, dan werd het water wat uit de hemel neerkwam in die grote, in de grond gegraven putten of bakken, werd dat water vergaderd en bleef het staan. U begrijpt, in de droge periode droogde dat water langzaam op en bleef er soms wat modderig slijk in de bodem van die waterputten over. Totdat weer nieuw water uit de hemel kwam en de put weer volliep. Wel, deze putten, die een groot gedeelte van het jaar droog stonden, werden ook vaak gebruikt als gevangenis. U weet dat uit de Bijbel. Toen Jozef door zijn broers gevangen gezet werd, toen werd hij neergelaten in zo'n droogstaande waterput. En als u later leest dat tijdens de belegering van Jeruzalem de profeet Jeremia gevangen gezet werd op bevel van de koning, doordat het volk zijn prediking niet wilde horen, de oren dicht stopte, dan lezen we dat ook Jeremia als gevangenis zo'n waterput had, zo'n droogstaande waterput, waarin hij neergelaten werd en moest verblijven. Wel, soms waren die waterputten helemaal droog en was de bodem hard geworden. Maar het gebeurde ook nogal eens dat zo'n waterput niet helemaal droog was en dat de bodem modderig was. Of dat er nog een meter of soms wel meer water in stond en mensen daarin neergelaten werden. En daarin, in die engte, in die diepte, een heel jammerlijk bestaan leidde, om moest te komen. Wel, dat is het beeld wat David hier voor ogen heeft wanneer hij terugblikt in zijn leven, terugblikt naar de tijd toen hij als in een kuil vol modderig water dreigde te verzinken. Hij spreekt over die kuil als de ruisende kuil. Dat betekent dat er blijkbaar in die kuil nog water stond. Het water dat ruiste nog. We kunnen ook lezen, dat is een andere vertaling die mogelijk is, het was een kuil des verderfs. Een kuil waarin hij omdreigde te komen, want hij zonk in dat modderige slijk weg en het water stijgde steeds hoger en hoger. Hij had de dood voor ogen. Wat bedoelt David met dat beeld? Waar duidt hij op wanneer hij zegt, ik ben in die ruisende kuil, in die kuil des verderfs geweest, wegzinkend in modderig slijk, met water rondom mijn benen, rondom mijn voeten. En in dat duister, in die eenzaamheid van die ruisende kuil, dreigde ik een jammerlijk einde te vinden. Wat bedoelt hij met dat beeld? Tekent hij hierin benauwdheid die hem in zijn leven overkwam, bijvoorbeeld het feit dat hij vervolgd werd door Saul? Was het ziekte die hem trof en die je op deze wijze dichterlijk beschrijft? Nee, dat was het niet. David spreekt hier op dit ogenblik niet over de vervolging onder de hand van Saul. Hij spreekt ook niet over een ziekte die hem getroffen heeft of ramp en tegenspoed die zijn levenspad doorkruiste. Het gaat hem hier om wat anders. Om iets wat dieper ligt dan alle nood die het levenspad kan kruisen. Het gaat hem hier om de zonde. U leest dat in vers 13. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen. Zij zijn meer dan de haren van mijn hoofd, zodat ik niet heb kunnen zien en mijn hart heeft mij verlaten. Want laten we het nooit vergeten, gemeente. Ook al kunnen er veel vragen in ons leven zijn, ook al kunnen we, zoals David dat kon zeggen, uit zijn eigen levenservaring vervolgd worden. Ook al kan er ziekte, moeite en verdriet zijn. Op de bodem van al die vragen ligt der wereld zonde schuld. En dat komt u in de psalmen telkens weer tegen. U komt het met name ook tegen in deze psalm 40. Dat de diepte waarin David verkeert niet zonder meer een diepte is van de omstandigheden, van de vervolging of wat voor moeite dan ook. Maar dat het hier ten diepste gaat om een poel, om een kuil van modderig slijk waar hij aan het verzinken is. En daarbij gaat het om zijn zonde, om zijn ongerechtigheden. Hij was als in de gevangenis van zijn eigen schuld. Hij werd in de diepte gezogen door de modder van zijn eigen ongerechtigheid. En als we daar een ogenblik bij stilstaan, dan worden we door de psalm van David over de ruisende kuil op een heel indringende wijze eraan herinnerd dat ook wij van nature vertoeven in zo'n kuil van zonde en van schuld. En weggezogen, meegezogen worden door het modderig slijk van de zonde. Laten we niet licht over de zonde denken. Laten we niet licht langs de zonde heen leven. Want het wordt ons hier getekend, de zonde is als een duistere gevangenis. En de zonde heeft zoveel zuigkracht dat ze ons mee wil zuigen, vast wil zuigen, dat ze ons wil verslinden. Want zo zag David het in deze psalm. Hij had de dood voor ogen in die modderige, kolkende kuil daar in de diepte. De zonde dreigde hem te verslinden. Vergeet het niet, jonge mensen, ouderen vanmorgen in de kerk. De zonde is niet iets wat maar rustig doorkabbelt in ons leven. De zonde is een macht die het op onze dood voorzien heeft. De zonde zuigt, de zonde trekt, de zonde zoekt ons leven te verwurgen. Zo zag David het en doorleefde hij het in die ruisende kuil. Hij zag het dat de zonde hem opdreigde te slokken en dat de zonde hem helemaal in zijn macht had. En in die kuil eenzaam, geen licht, de dood voor ogen, roept hij tot God. Gevangen door de zonde, in de nood onder de zonde, roept hij tot God. Dat is ook het enige wat overblijft als je in zo'n ruisende kuil, zo'n kuil des verderfs, zo'n gevangenis zit opgesloten. Roep om hulp. Dat doet een mens toch niet? Als u zich 's nachts in het water zou raken, zelfs al zou er niemand in de omgeving zijn, de eerste reactie van een drenkeling is dat hij roept om hulp. Dat zodra hij boven komt uit het water, hij schreeuwt: help! En zo is het ook met David in die ruisende kuil, terwijl alles duister is en er geen hulp voorhanden is, dat hij roept om hulp. Want zo staat het aan het begin van de tekst. Ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En hij heeft mijn geroep gehoord. In die ruisende kuil riep David dus tot de Heere. Riep hij tot de hemel. O Heere, verlos mij uit het slijk en uit de wateren. Verlos mij uit de macht en uit de zuigkracht van de zonde. En de vraag komt tot ons ook vanmorgen. Hebben wij de nood van ons leven leren zien? Zijn we er met David van doordrongen? Dat de nood van ons leven, die kuil van modderig slijk in ons leven, dat dat de zonde is? En zijn we gaan roepen? Heere, red gij mijn ziel? Is dat het wat zwaar weegt op ons hart? Is dat het wat we in de stilte soms aan de Heere voor moeten leggen? O God, ontferm u over mij. Je kunt soms wel eens bang worden, gemeente, dat mensen zomaar doorleven. Ja, ook mensen die lid van de kerk zijn. Ook mensen die onder het woord leven. En zo weinig beseffen hoe groot hun nood is. Hoe groot hun zonde en ellende zijn. En daarom ook zo weinig roepen. Zo weinig uit de diepte van hun nood roepen tot God. Die alleen redding kan geven. Die alleen horen kan. Want laten we het nooit vergeten, de zonde verblindt. En we worden zo gemakkelijk aan de zonde gewoon. We kunnen het zo makkelijk bij de zonde vinden. In de diepte. En er is geen roepen en geen vraag. Als dat zo is in uw leven. Hoe nodig is het. Dat u vraagt om het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Heere, open mijn ogen, opdat ik zie waarin ik verkeer. In welke omstandigheden ik vertoef. Dat ik zie dat ik in die ruisende kuil zit. Dat ik zie dat het hier in deze woorden niet gaat om David, maar om mij. Dat dit mijn nood is, mijn zonde zijn en mijn ellende. Want wanneer we gaan zien dat die ruisende kuil ook ons leven omringt en we wegzinken in die wateren en in die modder. Ja, dan gaan we roepen. Roepen om genade. Roepen om ontferming. O God, wees u mij, de zondaar, genadig. Wat zou het een groot wonder zijn als er mensen, jongeren, ouderen, ook uit ons midden, vanuit de nood van hun leven, God aanriepen. En tot de Heere vluchten. O God, red u me. En wees u me genadig. En al lijkt het, want zo was het in Davids eigen ervaring, dat de hemel dan niet hoort. En al lijkt het alsof de Heere niet wil helpen, toch blijven roepen. Want David zegt het, ik heb de Heere lang verwacht. Hij heeft lang moeten wachten voordat daar antwoord kwam. Hij heeft lang moeten wachten voordat er hulp kwam in die modder en in dat slijk. Hij voelde zich in dat slijk steeds dieper zinken en de modder steeds meer zuigen om zijn lichaam. Maar hij bleef roepen. Hij bleef roepen om hulp, om genade. Heere, red me uit dat modderig slijk van mijn zonde en bevrijd u mijn ziel. En kijk, toen David steeds dieper wegzonk. En toen Davids stem misschien verflauwde. En toen zijn hoop wegzonk in de diepte van de wateren. Toen is de Heere toch, nadat hij de Heere lang verwacht had, gekomen. Want we lezen dat David, al moet hij erkennen, ik heb de Heere lang verwacht. Dat de Heere zich toch tot hem geneigd heeft. En zijn geroep gehoord heeft. En dan komt de Heere te hulp. Dan gaat de Heere David uit die diepte en uit die nood bevrijden. Maar daar begint het mee, gemeente. Met het horen van God. U leest dat zo vaak in de psalmen. Ontroerend is het niet. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen, toen hoorde God. Daar begint het. Met het horen van God. Met de gewaarwording dat God toch naar dat roepen en naar dat smeken heeft willen luisteren. De Heere neigde het oor. Prachtige uitdrukking die eigenlijk wil zeggen dat de Heere zich neerboog. Ja, dat moest ook wel, zult u zeggen, want David zat daar in die diepte. En die waterputten, die cisternen in het Oude Oosten waren vaak enorm diep. Daar ging veel water in. En er was vaak maar een betrekkelijk nauwe opening naar boven, naar het licht en naar de lucht. En als je in die diepte iemand hoorde roepen, dan moest je inderdaad het oor neigen, je oor te luisteren leggen bij die opening. Wel zo zegt David in een mensvormige uitdrukking, zo heeft de Heere het oor geneigd en heeft aan die opening het oor te luisteren gelegd. Hij heeft zich neergebogen naar mij toe. Neerbuigende ontferming, dat is het wat in deze uitdrukking spreekt. De Heere heeft zijn oor tot mij geneigd en uit onverdiende genade mijn geroep gehoord. En toen is de Heere David uit die ruisende kuil gaan trekken. Want er staat, en hij heeft mij uit die ruisende kuil, uit het modderig slijk opgehaald, opgetrokken. Weet u hoe zoiets ging? Als zo'n gevangene daar in die ruisende kuil zat, in een droge kuil of ook in een modderige kuil, dan zat hij zo diep dat het was onmogelijk om hem zo met de handen uit die kuil te lichten. En u leest nogal eens in de schrift dat iemand uit zo'n kuil bevrijd werd, doordat er touwen neergelaten werden. En die touwen werden om zijn oksels geslagen en hij werd uit die kuil omhoog gehaald. Zo gebeurde het met de bevrijding van Jeremia, leest u het maar na in hoofdstuk 38 van zijn profetieën. Daar wordt verteld dat de moorman, de kleurling, Ebed-Melech, op bevel van de koning naar die ruisende kuil, die put waar Jeremia in zit, moet gaan. En dat hij hem uit die kuil moet bevrijden. En die kuil is zo diep dat Ebed-Melech haalt uit het paleis, haalt hij touwen. Touwen met een lus aan het einde. En die touwen worden neergeworpen. En die touwen worden om de wankelende, verzwakte Jeremia zijn armen geslagen. En dan wordt hij uit die kuil getrokken. Wel, vooral als je voeten vastzitten, je lichaam vastzit in modderig slijk. Vooral als je voeten, je lichaam verzonken ligt in wat modderig water. En dat is het beeld wat David hier tekent. Dan zijn zeker die touwen nodig. Dan is er trekkracht nodig. Om een man als David los te trekken uit het modderig slijk en uit het water. Op te halen uit de diepte. Zult u het nooit vergeten. David wil daarmee zeggen dat er de kracht van Gods geest voor nodig is. Trekkracht. Koorden van liefde nodig zijn. Om ons uit de zuigkracht van de zonde los te trekken. Want als God verlossend gaat trekken. Met de koorden van zijn liefde. Dan trekt de zonde ook. Dan trekt de Satan ook. Juist als de Heere ons los wil maken uit de banden en de gevangenis van de dood, dan zal die dood en dan zal die zonde zijn prooi niet zo gemakkelijk opgeven. De zuigkracht van de zonde zuigt ons vast. En er is kracht nodig, koorden van eeuwige liefde, koorden van neerbuigende zondaarsliefde, koorden die gevlochten zijn door die enige zaligmaker, de Heere Jezus Christus. En met die kracht alleen kunnen we losgetrokken worden uit de zuigkracht van de zonde, uit de gevangenis van zonde en dood. Kijk, en van die koorden die neerdaalde in die donkere put, in die donkere diepte, daarvan zingt David in deze psalm, de Heere heeft mijn gebed verhoord. En hij heeft mij opgehaald met die koorden van liefde. Hij heeft mij verlost met eeuwige goedertierenheid, met goddelijke ontfermingen. Ja, zegt u, maar dat is dan toch wel een pijnlijk iets geweest. Dat verlossingswerk van de Heere. Want als u kijkt naar het beeld wat David hier gebruikt, dan is dat het beeld van die ruisende kuil, van die modder en van dat slijk, dat David wilde vasthouden, dat David niet los wilde laten. En dan wordt er door koorden getrokken, hij wordt met koorden opgehaald. Dat zal toch wel pijn gedaan hebben. Inderdaad, als de Heere gaat werken, En de zonde en de machten van de dood willen ons niet loslaten. Maar de Heere gaat trekken. Dat doet pijn. Als de Heere met het ontdekkend woord van zijn wet in ons leven prikt. Met het zwaard van zijn geest. Dan wordt ons hart verwond. En dat doet pijn. Want wij willen de zonde niet loslaten. En toch gaat Gods genade trekken. Pijn. Als de Heere ons lostrekt uit dat waar we in ons element zijn. Zonde. Ongerechtigheid. Als de Heere ons uit die gevangenis gaat bevrijden. Want dan moeten we gaan erkennen dat we zondaar zijn. Dan moeten we de zonde leren haten. En de zonde leren vlieden. Dan komt er een breuk tussen ons en tussen de zonde in ons binnenste. En dat is een pijnlijk iets. Dan snijdt het woord van God diep in ons vlees. Dan trekken de koorden krachtig. En dat is een pijnlijk iets. En toch, gemeente, als de Heere ontdekkend en trekkend werkt in ons leven, dan valt die pijn toch mee. Want vergeet u het niet, de koorden waarmee de Heere zondaren lostrekt, de koorden waarmee de Heere zondaren de rust opzegt, de koorden waarmee de Heere zondaren ontdekt aan hun zonde en schuld, zodat ze hun zonde gaan zien in hun natuur. Die koorden zijn liefdeskoorden. We hebben ervan gezongen, toch? Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heere paan. Die koorden die neerdalen in Davids kuil zijn liefdeskoorden. En dan moet u er eens goed op letten. Hoe dat vaak ging met dat optrekken van een gevangene of van iemand die verzonken lag in zo'n kuil zonder water. Dan werden vaak, omdat dat optrekken aan die touwen pijn deed onder je oksels, dan werden die touwen omwikkeld met vodden, met oude lappen. U leest dat in Jeremia 38, dat Ebed-Melach, als hij Jeremia uit die kuil haalt, dat hij dan in die lussen oude lappen legt. Dan striemen, dan snijden die touwen niet zo diep in de oksels, onder de armen van Jeremia. Door die lappen wordt de pijn verzacht. En zo ziet u het ook dat de grote koning die mensen lostrekt uit de zonde. Die mensen bevrijdt uit de schuld. Die bevrijding doet pijn. Dat snijdt diep in ons vlees. Toch valt die pijn mee. Want als de Heere ons laat zien wat zonde is. En als de Heere ons laat zien wat schuld is. En als de Heere ons arm maakt, zodat we als een arme smekeling gaan roepen, dan is dat pijnlijk. Dan gaat dat dwars tegen ons eigen vlees in en toch die pijn valt mee. Want op een verborgen wijze ligt er liefde in. Trekkende liefde. Wanneer de Heere ons ontdekt aan zonde. Wanneer de Heere ons lostrekt uit onze doodsheid en uit onze schuld. Dan kan er zelfs, terwijl we onze schuld en onze onmogelijkheid voor de Heere gaan belijden, iets van een verborgen zoetheid liggen. Als je schuld voor de Heere kwijtraken mag. En het voor de Heere uitzeggen mag. Ik heb tegen u alleen zwaar en menigmaal misdreven. Want het zijn liefdekoorden waarmee een zondaar naar het dal van de verootmoediging getrokken wordt. Het zijn liefdekoorden waarmee hij de zonde leert zien. Het zijn liefdekoorden waarmee hij over de zonde verdriet krijgt, bedroefd wordt over de zonde. Het zijn liefdekoorden waardoor hij de zonde leert haten en leert vlieden. Kijk, en daar heeft David ook het oog op wanneer hij in die rijke beeldende taal aan het begin van deze psalm zegt: de Heere heeft me daaruit opgetrokken of opgehaald, losgetrokken, bevrijd. Dat is zijn liefdewerk geweest, liefdekoorden. En al deed het pijn, al deed het pijn omdat de zonde zoog en trok aan mijn voeten, toch viel die pijn mee, want de liefde verzachtte het en de liefde bevrijdde, al was het op een verborgen wijze. Liefdekoorden die bevrijden. Is het ook niet zo in uw leven, u die door de genade van God zeggen mag dat de Heere ook u uit een ruisende kuil van zonde en eigen gerechtigheid, van schuld en onmogelijkheid verlost heeft? Zeg u het eens, hoe ging dat in uw leven? Het was toch zo dat de Heere u vond verzonken in de zonde, midden in uw dood? En het was toch zo dat alleen zijn liefde, alleen zijn genade u lostrok en bevrijdde? Het was toch alleen zijn liefde die u liet zien wat u miste, uw nood liet zien en uw schuld ontdekte? Het was toch alleen zijn liefde die u uit die nood en dood verloste? En zelfs al was dat lostrekken pijnlijk, al ging dat tegen uw vlees en bloed in, u hebt het toch mogen zien, het was genade. Zelfs al ging dat verlossen uit de nood van uw leven langs diepe wegen, wegen waarin u alles moest missen, alle troost moest missen, benauwdheid en droefenis vond, toch zou u die ogenblikken van benauwdheid en droefenis niet willen missen. Want de koorden van liefde, de omwikkelde koorden van liefde, trokken u los uit de duisternis van zonde, van nood en van dood. Ja, zo was het ook bij David. En toen hij uit die kuil werd opgetrokken, toen zegt David, toen heeft de Heere mij op een rots gesteld. U begrijpt de tegenstelling die David hier aan de orde stelt. Dat verlossen, dat was een lostrekken uit de nood en uit de dood. En het was het vaststellen van de voeten op een rots. Zo staat het ook in de psalm. En hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld en hij heeft mijn gangen vastgemaakt. De tegenstelling is deze, in die ruisende kuil, ja daar kon David niet lopen. In die ruisende kuil, daar moest David wegzinken, daar was alles modder en slijk, daar had hij geen grond om op te staan. Maar toen de Heere hem uit die ruisende kuil optrok, toen zette hij hem op een rots, vaste grond onder de voeten. En op die vaste grond leerde de Heeren hem staan en leerde de Heeren hem gaan. U moet dat beeld nog even vasthouden als iemand in het water gelegen heeft heel lang. Maar zeker als iemand heel lang in de modder gelegen heeft en heeft geroepen, dan is hij uitgeput. En als hij dan uit die modder verlost wordt en op vaste grond mag staan, dan wankelt hij op zijn voeten. En nu zegt David dat de Heere hem uit die ruisende kuil verlost heeft en vaste grond, een rots onder zijn voeten gesteld heeft en ook zijn gangen vastgemaakt heeft. Hij kan weer gaan, hij kan weer lopen. De Heere heeft hem weer kracht gegeven. Kracht die hij niet bezat toen hij in de diepte lag, maar kracht die hij ontvangt nu hij op de rotssteen staan mag. Daar heeft de Heere zijn gangen vastgemaakt, zijn kracht vernieuwd. En u begrijpt wat de bedoeling daarvan is. Als de Heere David uit de diepte van zonde en ellende en nood heeft bevrijd, dan bevrijdt de Heere hem niet alleen uit die zonde en uit die nood, maar de Heere stelt hem ook op vaste grond. De Heere geeft hem ook vaste grond en vaste gangen terug. God verlost niet alleen uit de nood, maar God geeft aan zijn kerk ook vele gaven. Vaste grond onder de voeten, kracht en genade. Als de Heere lostrekt uit de zonde, dan vervult hij de lege harten met zichzelf. Dan laat hij hen staan op de vaste bodem van zijn woord en van zijn belofte. Dan laat hij hen staan op de vaste grond van de genade en de ontferming die er is in Christus Jezus. Dan mogen ze op die vaste rots der behoudenis zinken en daarin al hun heil en al hun geluk en al hun vreugde vinden. En waar zondaren losgetrokken uit de nood op die vaste rots van Gods ontferming mogen zinken, daar worden ze op die rots geborgen voor de tijd, voor dit leven en voor de eeuwigheid. En daar mogen ze ook vanuit die rotskracht ontvangen om verder te gaan door het leven. Om de weg te gaan die de Heere voor hen heeft uitgestippeld. Zo zegt David het ook, de Heere heeft mij op een rots gezekerd. Ik heb vastheid gekregen in mijn leven. Ik heb grond gekregen in mijn leven. De vaste grond heb ik gevonden. En nu mag ik ook in mijn leven gaan, leunend en steunend op die vaste grond die de Heere onder mijn voeten gelegd heeft. Onthoud het, gemeente. Het staat hier zo heel duidelijk dat de Heere David op die vaste grond gezet heeft. Hij heeft hem los moeten trekken, anders was hij nooit op die rots gekomen. Maar God heeft hem verlost en op die vaste grond gezet. En God heeft zijn gangen vastgemaakt. In alles laat David het zien in deze psalm, is hij diep van de Heere afhankelijk. In alles schrijft hij de Heere alle eer en alle lof toe. Hij heeft me op die rots gezet en hij heeft me kracht gegeven en mijn gangen vastgemaakt. Door hem en door zijn genade mag hij op die rots steunen en op die rots leunen. Een genade, dacht u niet, een zegen, als je niet alleen uit de nood en uit de dood verlost wordt, en uit die gevangenis en uit die diepte bevrijd wordt, maar nu ook nog mag leunen op Gods trouw en op zijn Christus. Als je van alle eigen leunsels en steunsels afgebracht bent, en weet dat al onze krukken en al onze leunsels uiteindelijk alleen maar een zinkende bodem zijn van een ruisende kuil. En als je zinken mag en staan mag door Gods genade op die ene grond, dat ene fundament, en in afhankelijkheid van de genade van hem je gangen vast mogen worden. Wat is het een wonder als dat in je leven gebeuren mag. Staat u daar ook naar? Zoekt u daarnaar, u die wel dingen in uw leven na kunt wijzen, hoe de Heere verhoord en geholpen heeft? Misschien uitzicht en doorzicht ontvangen? Staat u er ook naar? Zoekt u ernaar dat uw gangen vastgemaakt mogen worden? Dat u rust op dat ene fundament, op die ene rots. Ach, rust toch niet voordat u daar de rust gevonden hebt. Verlost uit de ruisende kuil, uit het modderig slijk, mag staan en gaan op die vaste rots. En waar die vaste rots het fundament van het leven wordt, gegrond op die ene steen, de rotssteen, Christus Jezus. Ja, daar is ook het lied van de dankbaarheid. En dat wordt ook heel aangrijpend gezegd Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Opnieuw een tegenstelling. David had in de kou geroepen, geschreeuwd om hulp en om redding. Maar nu geeft God hem een nieuw lied in de mond. Het nieuwe lied. Dat is wat heel anders dan die schreeuw. Dan die roep uit de diepte. Want het nieuwe lied in de Bijbel is altijd een lied tot eer van God. Waarin de daden van God bezongen worden. Waarin de werken van God geëerd worden. Dat is het nieuwe lied. En dan ziet u het, dat nieuwe lied wordt gezongen van harte. Want dat hoort ook bij het nieuwe lied. Dat lied tot eer van God, dat lied tot roem en prijs van de naam van God, dat is nieuw geworden voor David. Hij heeft dat lied gezongen. Hij heeft dat met zijn hele hart uitgezongen, omdat er in zijn hart dat nieuwe lied gegeven was. Hij had misschien al de woorden van oude psalmen, die kende hij wel uit zijn hoofd. Geloofd zij de Heere. Maar nu werden die oude woorden waarin de Heere geëerd wordt voor zijn werken en voor zijn daden nieuw in Davids eigen leven. En hij zong een nieuw lied. Het lied tot lof van God. En vanuit een hart wat oog gekregen heeft voor de wonderen van God. En wat in de wonderen van God mag eindigen. Het nieuwe lied. De lof van God van harte zingen. Dat is het wat de Heere aan David gaf. Hij heeft me een nieuw lied in mijn mond gegeven. De lofzang onze goden. Want kijk gemeente, als wij verlost worden uit die ruisende kuil. Als u verlost wordt uit de zonde en de nood. Dan blijft er toch niets anders over dan God de eer te geven. Dan hem de lof te zingen die u uit zo'n grote nood en dood verlost heeft. Dan is het niet het offer wat ik breng, niet de tranen die ik pleng kunnen redden. Gij alleen. En juist wanneer het nieuwe lied gezongen wordt en zingt in het hart van iemand die uit de ruisende kuil gered is. Dan verlangt hij met zijn hele ziel om God de eer te geven. En de Heere te erkennen voor alle weldaden aan hem bewezen. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Dat is het hart waaruit dat nieuwe lied opkomt. Zo ook hier, David geeft de lof en de eer aan de Heere. Een lofzang aan onze God. Kijk, en dat komt zo uit in zijn leven. Die lofzang is niet alleen maar lippentaal. Maar die lofzang, dat kun je zien in Davids leven. Zo is het met de ware dankbaarheid. De ware dankbaarheid is niet alleen maar lippentaal. Maar de ware dankbaarheid, dat wordt zichtbaar in het leven van een kind van God. Want waar we werkelijk uit die grote nood en dood verlost zijn, daar komt het nieuwe lied op onze lippen. Maar daar gaan we ook naar verlangen om nu voor God te leven. Om nu de zonde te ontvluchten en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Kijk, waar werkelijk dat nieuwe lied op de lippen komt, daar wordt ook het leven veranderd. En u leest dat, en het is maar een kleine trek in de tekst. U leest dat in de tekst. David zegt, gij hebt me een nieuw lied op de lippen gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien. Ze zullen het niet alleen horen, die lofzang. Ze zullen het zien. Ze zullen het zien, kijk er eens wat met David gebeurt. Je hoort het niet alleen in zijn spreken, je ziet het ook in zijn leven. Zo is het wanneer God een mens bekeert. Of wanneer de Heere wonderen doet, nieuwe wonderen doet in het leven van zijn kinderen. Dat kun je horen. En dat kun je zien, als het goed is. Je kunt het horen dat er een nieuw lied in de mond gegeven is. Lofzang onze goden. En je kunt zien dat er een nieuw iets in zijn leven of in haar leven gekomen is. Ze gaan leven tot eer van God. Hun lippen, hun hart, hun handen, die worden in dienst van de Heere gesteld. Dat is hun verlangen, daar zoeken ze naar. Kijk, en dat heeft zoveel invloed in Davids omgeving, niet? Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. U moet die volgorde goed vasthouden. Er staat niet, velen zullen het zien en tot geloof komen. Er staat, velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Kijk, als David die verandering in zijn leven heeft mogen ervaren. En het hoorbaar en zichtbaar wordt, daar gaat wat van uit. En als er wat van een mens uitgaat, dan zegt onze psalm, dan bestaat dat in twee dingen. Dan bestaat dat in vrezen en in op de Heere vertrouwen. Vrezen. Dat betekent dat de mensen diep onder de indruk komen van wat er met David gebeurd is. Diepe indruk laat het na. Wanneer ze David horen zingen en horen spreken en wanneer ze Davids leven zien. En ze gaan vrezen. Daar komt ontzag in hun leven. Ontzag voor de God van David. Zou het vandaag niet zo zijn dat er zo weinig ontzag voor de God van David is? Omdat er zo weinig van mensen die de Heere vrezen uitgaat. Ik spreek heel algemeen, ik weet het. Maar we moeten die boodschap ieder persoonlijk maar mee naar huis nemen. Zou het niet komen dat er zo weinig vrezen is, ontzag is voor de God van het volk? Omdat er zo weinig het nieuwe lied gehoord wordt en het nieuwe leven gezien wordt. Omdat er zo weinig uitgaat van de levende kerk. Want we lezen het toch in de psalm niet, dat waar God wonderen doet, velen zullen het zien en vrezen. Waar God werkt. Denkt u maar aan de tijd van de reformatie. Denkt u maar aan de Pinksterdag. Denkt u maar aan de grote opwekkingen in Noord-Amerika in verleden tijden. Als de Heere daar ging werken. Als daar onder de prediking van het woord indruk kwam. Dan werden de mensen de Pinksterdag verslagen in het hart. En toen Jonathan Edwards een heel bekende preek hield over zondaren in de handen van een toornige God. De mensen werden bevreesd en verslagen in het hart. Velen zullen het zien en vrezen. Maar juist in die weg, in het vrezen voor God, voor de majesteit van God. Voor de God die heilig is en rechtvaardig. Juist zo gingen ze in diep ontzag voor de God van David, die God van David aanroepen. En gingen ze moed vatten uit de behoudenis van David. Want als David bekeerd kon worden, dan kan het voor andere zondaren ook nog. Als die bekeerd kan worden, als die uit de ruisende kuil getrokken kan worden en op een rots gesteld kan worden, dan kan het voor anderen ook nog. Zoals die oude grootvader het zei op zijn sterfbed. Tegen zijn kleinzoon. Jongen, God heeft je grootvader uit de diepte en uit de modder van de zonde gehaald. Kan voor jou ook nog. Zul je de God van je grootvader zoeken? En scheppen moed uit mijn behoudenis. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Is dat het niet wat de woorden van onze tekst zeggen? Roep toch deze God van David aan. Hij is heilig en rechtvaardig, geducht in zijn majesteit. Hij straft de zonde. Hij is niet onrechtvaardig als hij mensen in de diepte van de ruisende kuil laat. Maar om Jezus wil, is hij genadig en barmhartig. En nog wil hij de koorden van trekkende liefde, van almachtige kracht, omwikkeld met die lompen, met die doeken, in die ruisende kuil neerlaten, om zondaren te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Nog roept de Heere, nog wil hij trekken door zijn woord en geest. O zondaar in uw diepte, in uw nood, hoor, hoor naar zijn stem. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, u bent het die verlossen kunt en die verlossen wilt om Christus wil. En we bidden u, wil u de koorden van uw eeuwige liefde, de koorden die gevlochten zijn op Golgotha, wil u die koorden neerdoen dalen in de nood van ons leven. En voor het eerst of opnieuw ons uit die kuil des verderfs, uit die put vol modderig slijk verlossen. Heere, haast u tot onze hulp en red. O, wil u het doen niet om ons, maar om uw naams wil. Geef dan dat het woord wat vanmorgen in alle eenvoud overdacht is, gezegend mag worden aan onze harten. En dat we het mee mogen dragen naar ons bidvertrek, biddend Of die koorden van trekkende liefde ook ons mogen trekken uit de duisternis tot uw licht. Dank, Heere, voor alles wat u gaf. Wil u verder deze dag, ook deze avond, met ons zijn. En zegen ons uit uw eeuwig welbehagen. We vragen het om Jezus wil alleen. Amen. 62e psalm, het vijfde vers, is onze slotzang in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.